Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Het is vandaag 26 mei. Mijn naam is Colin van Oudheusen en ik zit hier met Lentie Godij om het laatste voetbalnieuws te bespreken.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Laten we gelijk beginnen. Voordat we aan de slotmaterie gaan, want het is het meest gelezen op VI Pro en op VI.nl.
En op Instagram en Facebook en Twitter en alles wat je voor kunt stellen.
En de groenteboer en de slager en de kapper. Het gaat allemaal over aan de slot. Dus wel goed overigens. Ik ga gewoon lekker beginnen in Engeland.
Ja.
Want ik had gisteren weer eens niks te doen. Top. Dus ik heb een wedstrijdje aangezet. United-Chelsea.
Ja. Yeah.
Nou, dat was interessant, moet ik zeggen. United had de eerste helft, toch wel 3-4 grote kansen tegenkreeg. Mudryk, ik weet niet wat er met die man aan de hand is.
Yeah.
Maar die had hij wel mogen maken in ieder geval. Uiteindelijk wint United met 4-1 en stelt het zich, hebben ze daarmee de Champions League gehaald.
Ja, yeah.
En dat is toch wel een prestatie, denk ik, van Ten Hag.
Zeker. Het was eigenlijk de doelstelling, het grote doel voor dit seizoen, waarmee die is aangesteld. Eigenlijk verwachtte niemand dat ze echt meteen voor de titel zouden gaan spelen, Champions League halen en misschien onderweg nog een prijs pakken. Dus wat dat betreft is het missie geslaagd voor jaar 1 voor Ten Hag. En duel voor het einde. Het zou mooi zijn als ze nog die derde plek ook kunnen veiligstellen. Dat is nog iets meer aanzien dan plek 4. Eindig je nog boven Newcastle. Dus een mooie avond. Alleen vroeger, dan hebben we het gewoon over vorig jaar en over 2 jaar geleden, was United-Chelsea een wedstrijd waar je een week, 2 weken, ja, misschien wel 3 weken naar uitkeek. Een topper in Engeland. Vroeger helemaal stond de titel daarbij op het spel. In de periodes van Mourinho en Ferguson was dat de wedstrijd van het jaar misschien wel. En deze keer was het... Ik keek er in ieder geval niet naar uit een hele week lang. Zeker niet, omdat je weet al dat United gaat winnen. En je weet ook dat Chelsea heus wel een fase in de wedstrijd inderdaad wat kansen gaat creëren. Ook heus wel af en toe mee kan. Maar ze komen wel echt ver tekort. En ik heb net nog even opgezocht. Lampard, sinds hij terug is, 10 wedstrijden. 8 verloren. 1 keer gelijk tegen Nottingham Forest. En 1 keer gewonnen van Bournemouth.
Ja, het leek ook echt helemaal nergens op. Ik zat echt te kijken, is dit nou een Premier League wedstrijd? Want ook bij United ging er ook echt heel veel fout. Ja. En ik moet zeggen, de mensen van Viaplay, die zeiden, ja, geweldige eerste helft. En ja, er gebeurde een hoop, veel kansen, et cetera. Ja. Maar het was echt, echt slecht, slecht voetbal. Ook slechte aannames zag ik op dat niveau voorbij komen.
Ja.
En met name bij Chelsea denk ik, ja, wat gebeurt daar? Het is echt, het is loszand. Een opstelling waarvan ik ook denk, waarom? Met zo'n Gallagher, wat brengt hij nou?
Het verandert ook elke week. Er zit heel weinig vastigheid in het elftal. Ja, het is ook moeilijk als je een selectie van 40 man hebt om er daar dan 11 uit te kiezen. En het is ook niet zo dat het never change a winning team is. Dus ik snap ook wel dat je af en toe wat wijzigt als het elftal niet presteert. Alleen, er komt totaal geen vastigheid in. Niemand lijkt eigenlijk te weten wat hij nou precies moet doen. Zo'n Gallagher die krijgt dan nu inderdaad weer de kans, maar die wordt in een paar keer aangespeeld met 2 man in zijn nek. Ja. Ook niet al te veel vertrouwen. Ja, dat is ook vraag om problemen. Het is wel pijnlijk te zien hoeveel er op dit moment misgaat en hoeveel er ook de afgelopen weken en maanden over naar buiten is gekomen. Dat Thiago Silva gewoon openlijk alles wat er bij Chelsea gebeurd is de afgelopen maanden met de grond gelijk maakt eigenlijk. Niet misschien in zoveel woorden, maar als je een beetje tussendoor leest, dan denk je wel oei, dat is niet best. En je hebt eigenlijk natuurlijk nog steeds een geweldige selectie, goede spelers in elke linie. Alleen het is op dit moment al maandenlang uitzingen van het seizoen. Ze hebben Lampard ervoor de groep gezet om alle klappen op te vangen. En dan vizieren op volgend jaar. Maar dat de club als Chelsea maandenlang een beetje rondspeelt in de Premier League en uiteindelijk blij is dat ze niet in een degradatiestrijd zijn beland. En dat is wel natuurlijk een beetje triest.
Ja, Chelsea inderdaad een fantastische selectie. Maar ja, een trainer die niet aan de praat krijgt. Ja, hoe anders is dat eigenlijk bij United? Want daarin stond Martial in de spits.
Ja.
Nou, die heb ik in de eerste helft ook kansen zien missen. En dat leek niet eens op voetbal. Ongelooflijk. Maar ja, nogmaals, met een Wout Weghorst of een Martial in de spits, want daar moet Erik ten Hag het mee doen,
ja,
is er natuurlijk ontzettend knap.
Ja.
Hij heeft wel geld mogen uitgeven. Zijn het de aankopen geweest die het verschil hebben gemaakt, denk je, bij United, of is het de hand van ten Hag geweest?
Nou, als ik daar tussen moet kiezen, denk ik meer de hand van ten Hag. Want de belangrijkste speler dit seizoen is denk ik vooral Rashford geweest, die natuurlijk helemaal heeft opgeknapt. Bruno Fernandes, die weer in zijn kracht komt. Dat zijn wel twee heel belangrijke projecten van ten Hag geweest. En we hebben natuurlijk aan het begin van het seizoen meegemaakt hoe hij de Ronaldo-situatie heeft opgelost, hoe hij met de Greenwood-situatie is omgegaan, hoe hij de discipline terug in het elftal heeft gekregen en elke positie in elk geval weer een duidelijk takenpakket heeft gevonden. Dus ja, er is een weg ingeslagen waarin iedereen duidelijkheid heeft. En die weg is echt niet alleen maar lineair omhoog gegaan, want ze hebben natuurlijk ook een aantal heel gênante wedstrijden doorgemaakt dit seizoen.
Nou, met name begin natuurlijk begonnen met Brentford en Brighton.
Brentford was echt beschamend. Brighton was niet eens qua uitslag, maar qua spel en qua spelbeeld ook niet al te best. Liverpool weten we natuurlijk nog, 7-0. Ah, ja. City, die wedstrijd, die werd uiteindelijk 6-3, maar dat had ook veel pijnlijker kunnen worden. Dus het is zeker met hort en stoten gegaan. Maar wat jij zegt, top 3 eindigen met Martial en Weghorst in de spits. Als je dat vergelijkt met Tottenham, die Harry Kane heeft lopen. Ja. Als je vergelijkt met City, die Haaland heeft lopen. Liverpool heeft een geweldige aanval. Ja, dat is wel een verschil. En dat heeft hij wel weten te compenseren. United scoort moeilijk, eigenlijk het hele jaar door al wel. Dus nou, daar ligt een belangrijke opdracht voor in de zomer. Maar als je dat kan oplossen en nog een paar posities gericht kan versterken, dan kun je wel echt weer gaan doorgroeien. En iedereen in Manchester gelooft weer in de toekomst, is hoopvol. En dat is misschien wel zijn belangrijkste prestatie.
Ja, ik zat een beetje te denken aan de tijd van Solskjaer. Die had dat ook wel eigenlijk wel.
Die had ook goede fases gehad, hoor.
Precies,
ja.
En toen was er ook wel weer van, oh, nou, met die Noor aan het roer, dan komen we er ook wel weer.
Only at the wheel.
Ja, precies. Ja, ja. Mooi. Ja. Maar wat denk jij? Is Ten Hag een betere trainer? En zijn dingen nu echt anders?
Ja, Solskjaer was voor mijn gevoel vooral een heel goede people manager. Dus die had een Paul Pogba die helemaal opbloeide onder hem. Fernandes heeft natuurlijk ook in die periode het goed gedaan. Maar het had ook te maken met concurrentie die niet al te best presteerde. En ja, bij Solskjaer had je altijd wel het idee van het gaat een keer instorten. Dus het gaat goed zolang het goed gaat, maar er zit niet per se een stijgende lijn in. Er zit niet heel duidelijke ontwikkeling in dit elftal. En dat gevoel heb ik nu wel iets meer onder Ten Hag. Ook al heeft hij ook zijn tekortkomingen, maar er is in elk geval ook met de hele club nu duidelijkheid richting de toekomst ingezet. Alleen moet hij nu nog met de eigenaarsoop een beetje een einde aankomen natuurlijk.
Ja, groot spandoek weer. Glazers out. Ja, dat is
blijft er boven hangen natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Maar gaat dat gebeuren? Of?
Nou, ze gaan denk ik op een gegeven moment wel een keer weg. En deze zomer zou een logisch moment zijn. Maar het leek al beklonken. En nu krijgen ze toch weer een beetje koudwatervrees. Als je de Engelse media moet geloven, dan zijn ze toch weer aan het twijfelen. En het vertraagt maar. En voor Ten Hag is het ook frustrerend. Want hij wil ook zijn transferbudget weten voor komende zomer. Ze willen graag Harry Kane halen. Of in elk geval een andere spits van dat niveau. Osimhen wordt wel eens genoemd. Dan heb je wel 100 miljoen nodig. Maar als je transferbudget 100 miljoen is, ja, dan heb je wel weer andere afwegingen te maken. Want er zijn nog wel 3 posities die je natuurlijk wil versterken. Dus dat is wel frustrerend. Zeker ook voor de supporters. En dat merken we inmiddels elke thuiswedstrijd.
Ja, Ten Hag kan spelers beter maken, dat weten we. Dat hebben we ook kunnen zien. Maar denk je wel echt dat aankopen nodig zijn om inderdaad een stap te zetten, om mee te doen? Ja, natuurlijk. City steekt met kop en schouders bovenuit.
Ja, maar ik denk ook qua scorend vermogen, qua creëren van kansen, zit er wel een enorm verschil. Maar ook met Liverpool, met Arsenal. Nou ja, Chelsea heeft in principe ook veel kwaliteiten voorin. Dat hebben we dit seizoen niet zoveel gezien. Maar ik verwacht wel dat zij volgend jaar met de toptrainer, waarschijnlijk Pochettino, wel weer gaan meedoen bovenin. Ten Hag kan wat dat betreft wel zijn borst nat maken. En op deze manier kan het gewoon niet meer. Want het is gewoon te dun voorin. En niet alleen in de spits, maar ook aan de zijkanten. Je hebt nu het geluk gehad dat Garnacho op zijn 18e daar een belangrijke rol in speelt. Maar daar kun je natuurlijk niet een heel jaar op leunen.
Het viel wel lekker in, hoor, gisteren.
Ja, een geweldig talent.
En ze zijn helemaal fan van hem daar.
Ja, en hij heeft ook niet te weinig zelfvertrouwen. Nee.
Ja, en een matig kapper.
Hij heeft wel het United DNA in zich. Ja. De borst vooruit en weinig twijfel aan zichzelf. Maar mooi. En hij draagt het wel en hij levert. Dus dat is wel knap.
Zeker.
Dus er zit zeker wel potentie in. Alleen je kan ook niet richting volgend seizoen gaan bouwen op een jongen van 18. Dus er zal sowieso een spits komen, want Weghorst vertrekt waarschijnlijk. Maar ik ben wel benieuwd in wat voor prijsklasse ze dan uiteindelijk uitkomen.
Nou ja, Ten Hag zat bekend om zijn, zijn creativiteit wat betreft het invullen van posities. Dat was eigenlijk ook al met die transfer van Weghorst, wat niet altijd. Ik bedoel, hij wordt wel echt belachelijk. Ik zat op Twitter even te kijken. Terwijl Martial de ene naar de andere kans miste. Maar ook de Engelsen zeiden, ik weet niet of Weghorst nou nog beter is. Maar het is
hij is zijn motoriek altijd een beetje tegen.
Ja, ja.
En die hatelijke nul in de Premier League, waar hij nog steeds niet vanaf is. Hij heeft natuurlijk wel een paar keer gescoord, maar nog niet in de Premier League.
Ja, dat kan niet.
En dan word je in elke keer mee in je gezicht geslagen. Op een gegeven moment wordt dat wel pijnlijk. En ik denk, goed om afscheid van hem te nemen. Maar wat jij zegt, hij heeft absoluut zijn waarde gehad natuurlijk. En ik denk ook qua mentaliteit in de kleedkamer, daar was Ten Hag ook naar op zoek. Want Martial is natuurlijk het andere uiterste. Iemand die technisch echt ongelooflijk goed is als aanspeelpunt. Met twee man in zijn rug, balletje onder de voet. Kan het spel versnellen, kan uitzakken, kan uit de spits bewegen. Hij geeft Ten Hag eigenlijk alles wat hij wil van de spits. Alleen altijd problemen met zijn fitheid. Ja. Af en toe ook met zijn mentaliteit en met zijn discipline. Ja, daar moet je niet te veel spelers van hebben in de selectie.
Gisteren was die wedstrijd afgelopen. Daarvoor, in de 80ste minuut, viel Ziyech in.
Yeah.
Schoot eerst twee keer echt op een debiele plek van afstand op doel. Dat ik denk, het boeit hem ook niet
Sommige
meer.
Sommige dingen veranderen ook niet.
Nee, hè? Precies. Nee. Maar daarna gaf hij toch ook wel weer een prachtige breedtebal op João Felix, die hem fantastisch afrondt, of matig verdedigd. En afloop een interessant onderrondje tussen Ten Hag en Ziyech.
Yeah.
Ja, ik zeg even wat geks. Dat zou toch ook wat zijn?
Ziyech naar United?
Ja, nee, die heb ik nog niet gehoord.
Nee,
maar het zag er wel gezellig uit. En ze waren een beetje aan het kletsen.
Ja.
En de commentator die zei volgens mij ook wel iets van, wel benieuwd wat daar gezegd wordt.
Ja. Ja, kijk, dat zie je gaat vertrekken deze zomer. Lijkt me wel
als de papieren een keer rondkomen.
Ja, ja, precies. Ja. Ja, dat was met Paris Saint-Germain. Was dat afgelopen winter nou dat het op het laatste moment niet doorging?
Ja.
Maar dat zeggen we natuurlijk al jaren dat we denken dat Ziyech gaat vertrekken. Maar inmiddels heeft hij 17 concurrenten voorin. Dus het lijkt me een mooi moment voor hem om weg te gaan. Maar ik vind United niet eigenlijk de meest logische optie. Omdat ze daar natuurlijk Anthony net voor 100 miljoen hebben gekocht. Ja. Sancho speelt daar regelmatig. Bruno Fernandes wijkt er soms naar uit. Dus ik denk niet dat ze ook met zijn leeftijd, hij is volgens mij 29, 30 nu. Dan ga je hem voor dit contract weer voor 5 jaar vastleggen. Dat vind ik eigenlijk, en ik denk ook voor Ziyech, niet de beste keuze. Ga nou naar een club als AC Milan wordt elke keer genoemd, weet je wel, waar je Champions League kan spelen, waarin je echt de ruimte krijgt om de grote regisseur te zijn. Dat zou ik hem veel meer toewensen dan ook bij United weer uiteindelijk de helft van de wedstrijden gaan spelen.
Ja, dan blijft het bij een leuk gesprek en een mooie glimlach van beide kanten.
Ja,
het was in ieder geval leuk om te zien. Meest gelezen artikelen, VI Pro, VI, maakt niet uit, is Arne Slot. onder andere dat Tottenham zich gebruikt voelt door Arne Slot.
Ja. Yeah.
Kun je daar wat bij voorstellen?
Ja, nou, het is denk ik meer een pijn die al langer speelt daar. Want het is natuurlijk al jaren zo dat ze door manager naar manager naar manager worden afgewezen.
Ja, de lijst is wel groot nu.
Ja, maar dat is bijna elke zomer zo. Ze beginnen met een top target en dan gaan ze één voor één al die trainers spreken en ze worden door iedereen afgewezen.
Maar wat komt dat door die voorzitter of zo? Of waar komt dat dan door?
Nou, het komt denk ik deels door de voorzitter. Maar ook wel door de situatie. Kijk, nu zitten ze zonder technisch directeur. Zonder iemand die de sportieve leiding op zich genomen heeft. Die voorzitter is best een ingewikkelde, moeilijke man. En met heel starre principes.
Levy, ja.
Ja, Daniel Levy. Harry Kane weet er ook alles van. Maar die komt al jaren niet weg daardoor. en hij is een harde onderhandelaar. En hij heeft zijn duidelijke standpunt over bepaalde zaken. En als je als trainer daar een beetje je eigen invulling aan wil geven, dan wordt het al vrij snel ingewikkeld. Het is niet de makkelijkste club om nu in te stappen. Je hebt een ontevreden sterspeler en de rest van de selectie, middenveld en verdediging, is niet van top Premier League niveau op dit moment. Je hebt de keeper die in zijn herfst van zijn carrière zit. Het is niet een heel makkelijke club. En als je dan niet het idee hebt dat het snel omhoog gaat, dan snap ik wel dat dat een beetje afschrikt. En dat geldt voor Luis Enrique, dat geldt voor Julian Nagelsmann.
Ja.
Dat geldt voor nog een stuk
Potter, Rodgers, Lopetegui, Amorim, zeg ik dat goed?
Ja, Amorim was volgens mij ook in beeld van Sporting.
Ja.
En Amorim. En uiteindelijk ook Arne Slot. En ik denk dat dat een beetje meespeelt, van dat ze keer op keer worden afgewezen en dat er nu een beetje irritatie over is.
Maar moeten die gasten niet in de spiegel kijken dan? Want als je elke keer tegen hetzelfde aanloopt, ja, dan sowieso, doe je misschien iets niet goed. Ik weet niet hoe dat werkt in Engeland.
Nee, dat klopt. Daniel Levy, dat is een heel vreemde man. Het is nog steeds een van mijn favoriete anekdotes, dat hij op een gegeven moment Louis van Gaal als trainer wilde halen. Volgens mij 2013, 2014 ergens, na dat WK denk ik, met Nederlands elftal. Ja. Was hij naar Nederland gekomen om met Louis van Gaal te praten, maar dat moest in het grootste geheim gebeuren. Dus hij was naar het huis van Louis gekomen, daar lekker in de woonkamer zitten praten, truus erbij, alles geregeld. Maar op een gegeven moment hadden Nederlandse media de lucht van gekregen. Dus die waren naar het huis van Louis gekomen. Die waren daar in de voortuin gaan staan, stand-upje, camera erbij. En Levy dacht van ja, dit moet wel geheim blijven. Toen heeft Louis zijn buurman gevraagd, kun jij Daniel Levy wegbrengen? Toen is Levy in de kofferbak van die auto van de buurman gesprongen en is daarin gaan liggen. En toen zijn ze zo weggereden en heeft niemand dat ooit doorgehad. Totdat Louis van Gaal het zelf jaar later in geur en kleur ging vertellen.
Uiteraard.
Wat uiteraard de status van een van de grootste voorzitters uit de Premier League wel een beetje heeft beslonken.
Nou, ik moet zeggen, ik volg het voetbalnieuws toch wel op de voet, maar deze is mij ontschoten.
Nee, schitterend, ja.
Goed verhaal, zeg.
En Levy dacht, die komt nooit iemand achter, totdat Van Gaal dus gewoon uitgebreid ging vertellen. Dus ja, dat geniet ik nog altijd veel.
Ja, nee, dat snap ik. Levy is er. Ik zeg Levy met Levy. Postecoglou wordt dan nu genoemd. Ja, de trainer van Celtic.
Ja.
Ja, 2 jaar goed gedaan. Ja. Ik ken hem niet heel goed, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dat zegt ook wel wat dat Tottenham dan nu zelfs in de Schotse competitie uitkomt.
Ja, dat is zo, ja. En kijk, de grootste naam is niet altijd de beste trainer. Hij doet het goed bij Celtic al een aantal jaar. Ook aanvallend voetbal. Nou, wint prijzen. Dat maakt indruk natuurlijk bij Tottenham als je als trainer prijzen wint.
Ja, zelfs als je trainer bent van Celtic.
Nee, maar ja, dat is natuurlijk een beetje flauw. Maar dat willen ze natuurlijk al heel lang, een keer een prijs winnen. En hij is ook wel iemand die daar iets heeft neergezet voor de langere termijn. Dus ik snap op zich wel dat ze bij hem uitkomen. Alleen, ja, als je begint bij Julian Nagelsmann en je komt uiteindelijk bij de trainer van Celtic uit, dan ja, kun je niet ontkennen dat je telkens een stapje naar beneden doet. En ja, dat begint op een gegeven moment wel pijnlijk te worden. Ook als je ziet de afgelopen jaren hoe het heen en weer gaat tussen type trainer. Dat je Conte en Mourinho eigenlijk aanstelt om gewoon resultaatvoetbal te spelen en zo snel mogelijk een prijs te winnen. En dan vervolgens erachter komt dat het eigenlijk niet zo heel erg aanvallend meer is. Dan komt ineens Ryan Mason weer voor de groep. Yeah. En ja, Nuno hebben ze tussendoor nog gehad. Espirito Santo, dat was ook niet zo'n succes. Het begint inmiddels wel een beetje een kerkhof te worden. Dus ze hebben gewoon behoefte aan een trainer die daar voor 5 jaar iets kan opbouwen met aanvallend voetbal. Daarom willen ze Arne Slot uiteindelijk ook graag hebben. Ja. Dat is niet gelukt. En dat Arne Slot, het zal hem ongetwijfeld geholpen hebben bij de contractonderhandelingen bij Feyenoord, toch? Dat ik kan zeggen van
die
ja,
zit er warmpjes bij, denk ik, komende zomer en komende winter ook.
Ja. Ja, precies.
Nou, dan nog even kort het andere nieuws. Espanyol, als ik dat nog even mag benoemen, die wilde een wedstrijd opnieuw gespeeld hebben. De wedstrijd tegen Atletico, waarbij er een bal toch blijkbaar niet over de lijn was volgens hen. Ja, hoe kijk jij dan naar dat nieuws?
Ja, een beetje opmerkelijk. Ik denk, woede moet je af en toe even uiten, maar misschien niet op zo'n manier in een officieel statement. De doellijn technologie is natuurlijk wel een dingetje. Dat zou eigenlijk zo eerlijk mogelijk zijn als je dat gewoon in alle topcompetities gewoon goed invoert. Maar in Spanje hebben ze daar nog een beetje moeite mee. En als het dan op zo'n belangrijk moment misgaat, ja, dan is dat te frustrerend.
Ja, maar heeft dat de kans van slagen? Of inderdaad zo'n doellijntechnologie? Volgens mij hebben we het in de Eredivisie ook een keer gehad.
Dat hij het niet deed, bedoel
je? Ja, of een buitenspelcamera die niet goed stond. En het punt ging erover dat het dan ten onrechte overruled was. Dus heeft dat dan nog kans van slagen? Of?
Ik denk het niet, hoor. Nee, dat zal toch niet. Okay. Dan gaat Javier Tebas, die gaat wel weer iets over zeggen. Een lekker statement en dan waait het wel weer over.
Het is ook wel leuk om zo'n man als voorzitter te hebben. Dan nog even de play-offs. Emmen, nou, dat is een club die volg jij.
Ja.
Hoe hangt de vlag erbij? Want
halfstok.
Halfstok.
Ja. Nee, ja, het is natuurlijk even slikken geweest dat ze afgelopen weekend al zijn veroordeeld tot die play-offs. Dus Emmen is eigenlijk een soort voorbereiding bezig richting die wedstrijden van na het weekend. Ze gaan zondag op bezoek bij Utrecht, maar die wedstrijd gaat al helemaal nergens meer over Emmen. En dan woensdag begint het festijn, want kijk, als neutrale liefhebber is het natuurlijk wel genieten altijd die play-offs, promotiedegradatie. Er gebeuren de gekste dingen, de gekste uitslagen, de raarste fouten, de grootste emoties, tranen, woede, blijdschap. Het is altijd intens genieten. En ja, ik verwacht nu ook wel weer veel spektakel. En...
Ja, je hoopt natuurlijk niet op Emmen NAC. Ja, dat is... Was dat 2019?
Ja, twee jaar geleden, ja. Ja, het kan ook nog MVV worden.
Ja, dat kan ook nog.
Dan hebben ze ook een probleem met de reiskosten, denk ik.
Ja, wie gaat dat doen? Ja. Inmiddels al 21 cent per kilometer. Nou, dat tikt wel aan.
Ja, dat tikt zeker aan met de huidige benzinekosten.
Ja.
Maar nee, het zijn mooie wedstrijden. En voor eredivisieclubs gaan natuurlijk eigenlijk altijd mis.
Nou, daarom. Want ik was toen ook bij die wedstrijd Emmen NAC.
Oh ja. Ja, penalties.
Penalties, ja. Yeah. Ella Lucci, geloof ik, die je maar...
Zo, goed geheugen.
Ja, nou ja, ik lichte voorkeur voor NAC, heb ik wel eens verteld.
Oké.
Dus dat was wel een hele mooie pot. En ik dacht, nou ja, inderdaad, heeft Emmen nog een beetje een soort van angstscenario naar aanleiding... Daarvan, zeg maar, omdat ze dat toen ook hebben laten glippen.
Ja, nou ja, dat ontkennen ze natuurlijk allemaal. En er is geen angst en ze zijn niet bang. Maar je voelt natuurlijk wel aan alles dat je als eredivisieclub, als enige eredivisieclub, alles te verliezen hebt. En al die teams uit de KKD, die komen daar in een flow van, we hebben de play-offs gehaald, we zitten er lekker in. En we gaan wel kijken hoe ver we komen. En dat is gewoon iets wat nauwelijks om te draaien is als Eredivisie-team. Van ja, het is ook zo. Je hebt wat te verliezen. De druk is bij jou met afstand het grootst. En stel dat ze er nu uitvliegen. De trainer is vertrokken. Ze hebben nog geen nieuwe trainer. Nou, er is nog heel wat anders te gebeuren bij de club. Ze zoeken nog een directeur. Allerlei dossiers liggen er nog. Komt daar een degradatie bij, dan wordt het wel heel vervelend. Dus die druk staat volop. En het is nu de taak aan de trainer om dat... een beetje om te draaien, een beetje amateurpsychologie. Dus dat is wel interessant om te volgen. Dat vind ik altijd wel leuk, hoe zo'n stemming in zo'n kleedkamer een beetje kan omdraaien. En ja, ik kijk echt enorm uit naar die wedstrijden. Ja, het is geen topniveau, maar het is wel heel vermakelijk en spannend.
En als jij je geld op een club zou moeten zetten, kijk ook naar de kwaliteit van de selectie. Je verwacht dan natuurlijk Emmen als eredivisieploeg.
Ja, kijk, kwaliteit van de selectie zou je inderdaad voor Emmen gaan. Hoewel die ook geen Champions League niveau selectie hebben, maar beter dan de KKD-teams. Alleen wat je wel vaak ziet is de ploegen met, uit de KKD met een vol stadion, die een beetje gewend zijn om dit soort duels te spelen. NAC, Willem II denk ik dan aan. Ja, die zie ik wel als grootste kanshebbers. Zeker met zo'n, zo'n duel. Willem II, een van de sfeervolste stadions in Nederland. Ja, over NAC kun je natuurlijk hetzelfde zeggen.
Ik wou maar zeggen.
Ervaren ploegen. Ja. Ja. Peter Hiballa, die helemaal gek wordt op het veld. Ja, daar kunnen gekke dingen gebeuren. Dus ik ben benieuwd.
Ja, zeker. Tot
ik durf niet echt voorspellingen te doen trouwens. Want het gaat toch altijd alle kanten op.
Oké. Nou, tot slot. Als Emmen het niet haalt, hebben ze nu weer de kracht, denk je, de veerkracht... om dan weer makkelijk terug te kunnen komen?
Nou, het is niet zo vanzelfsprekend als de vorige keer, denk ik. Het zal een hele uitdaging worden. Ja, okay. Dus durf ik niet zomaar vanuit te gaan.
Nou ja, we gaan het zien. Spannende wedstrijd in ieder geval rondom de play-offs. En dan spreken we elkaar, denk ik, na het weekend weer.
Ja, tot ZSM.
Tot ZSM.
Maak jij ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl/ZSM Pro voor onze scherpste deal.